Welkom bij de Go & Tell podcast, waarin we jou als luisteraar graag welkom heten. Liefde heeft een naam en een gezicht. Dat is Jezus. Where is the love? Een inspirerende spreekbeurt, woorden vol waardevolle handvaten van evangelist David de Vos.
Where is the love? Dat was het thema dat de tieners bij elkaar hadden opgezet voor deze prachtige jeugddienst waar ik voor mocht gaan. Het is geweldig, er was ook nog een dansgroep bij en ik kreeg de hele kerk in beweging. Dat is altijd genieten om dat te zien. Maar dat is een grote vraag, waar is toch de liefde in deze wereld? En als je erover nadenkt dat liefde de taal is die God spreekt en dat liefde de enige taal is die echt overkomt. Liefde is de taal die altijd overwint. Liefde is de taal die mensen weer bij elkaar brengt. Dan is het zo belangrijk dat we daarover nadenken. In hoeverre zijn we effectief met liefhebben? En in hoeverre laten we dingen tussen mensen inkomen die niets met liefde te maken hebben? En Vader, ik wil bidden dat daar waar de liefde verkilt, Heer, daar waar mensen meer bezig zijn met hun cellphone, met hun iPads, dan dat ze elkaar de fellowship opzoeken. Heer Jezus, u zei in de laatste dagen zal de liefde verkillen. Bid ik, Heer, dat u onze ogen opent om diep te gaan met u en ook diep te blijven gaan met elkaar. Zodat we op echt basis van vriendschap en hartsniveau elkaar zullen blijven vinden. Dat bid ik in de naam van Jezus voor iedereen die luistert in Jezus' naam. Het gaat je goed in alles wat je doet. God zegen over jou en over je bediening, over je business, over je school, over je moeder zijn of je vader zijn, whatever it is. De zegen van God over jou in Jezus' naam.
Ik vind het zo gaaf hoe God dingen doet. Ik krijg heel vaak e-mailtjes van mensen die ons volgen online via Facebook of mijn podcastkanaal. Mensen die naar mijn preken luisteren elke week en de boeken lezen. En zo krijgen wij een e-mail van de week, zo ontzettend leuk, van een meisje. Haar opa lag in het ziekenhuis, die man was in de 80 en die had allerlei complicaties. En omdat ze naar opa ging, had ze een heel aantal boeken uit de boekenkast meegenomen om aan opa te geven. En toen kwam ze met mijn boek Dichter bij Jezus bij hem. En hij keek naar dat boek en hij zei, lieverd, hij zegt, dat weet ik allemaal al, want ik ben al zo oud, ik heb alles al een keer gehoord en weet je wel. En toen zei ze, nou opa, hou hem toch maar even bij je, je weet maar nooit, weet je. En opa begon te lezen. En toen kwam ze terug een aantal dagen later en toen zei hij, lieverd, zou ik dat boek nog even mogen houden? Want er staan zoveel dingen in die ik nog nooit zo gezien heb. En weet je, het mooie is dat Gods geest blijft altijd vernieuwen. Kijk, die eeuwenoude evangelieboodschap. Het kruis, Jezus, de opstanding. Daarvan kun je zeggen, man, dat heb ik al lang gehoord. Maar de manier waarop God het elke keer weer levend maakt en dicht bij je brengt, getuigt van het feit dat er een God is die leeft. En die op een levende manier de dingen bij ons onder de aandacht brengt. En het is mijn grote passie om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met Jezus. Afgelopen vrijdag zagen we opnieuw 17 mensen een besluit maken om voor Jezus te gaan leven in Nederland. Hebben we het over Afrika, dan zijn het er tienduizenden. En ik zou je zeggen, ik wil niet stoppen om mensen te connecten met de liefde van de Heer Jezus. En dat hoeft helemaal niet geforceerd te gaan, maar dat het moet gebeuren, dat is heel erg belangrijk. Want als we iemand hebben die weet waar de liefde is, dan is het Jezus zelf. Hij is de liefde in actie. En ik moest denken aan een verhaal waar de Heer Jezus in aanraking komt met een blinde man. En als je wil weten waar het staat, ik zal er iets van voorlezen en dan zometeen misschien iets ook aan je lezen. Maar het staat in Johannes 9. En de Heer Jezus, dat is bij de Siloam, dat verhaal. Er komt een blinde man en hij is met zijn leerlingen. En dan ontstaat er iets bijzonders. Zijn leerlingen die vragen, ja, Heer, zeggen ze, wie heeft er gezondigd? Was het hij of waren het zijn ouders, waardoor hij nou blind is? Want sommige mensen die denken dat, vanwege de zonde. Kijk, als we allemaal zouden krijgen wat we verdienen, zouden we allemaal stekenblind zijn. Ja, toch? Dat is waar. En dus als je zo denkt, dan moet je echt mee stoppen. Want dat we leven is de genade van de Heer. En dat we gezond zijn is de genade van God. Zijn liefde voor ons is oneindig. Dus, maar die discipelen die hadden die vraag. Dus die stelden aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus gaf zo'n opmerkelijk antwoord. Hij zei, nee, geen van beide. Hij zegt, maar de werken Gods moeten zichtbaar worden in hem. En op dat moment spuugt hij op de grond. Maakt hij een papie van speeksel en modder. En hij smeert het op zijn ogen. I mean, the most gross thing, weet je wel. Gewoon, dat is niet echt lekker fris. Maar ja, omdat de Heer Jezus het doet, doen we er heel vroom over. Maar ik bedoel, als ik op de grond zou spugen een papje zou maken en zeggen, nou, ik smeer het even op je ogen, dan denk ik dat niet de meeste mensen gecharmeerd zouden zijn van wat ik doe. Maar de Heer Jezus deed het en hij zei, ga je wassen in het water van de Siloam. En nou, die man die komt terug en die kan zien. Maar wat is nou weer het leuke van dat verhaal? Dat is dat het gebeurde op een sabbat. En Jezus heeft er een handje van om op de sabbat dingen te doen. Hè, om juist weer die mensen die zo tegen hem zijn. Het lijkt wel alsof hij extra gas geeft om ze het harnas in te jagen. Om ze gewoon te confronteren met wie hij werkelijk is. Dus hij is blind. Hij was blind. Hij kan weer zien. En dan zijn er allerlei mensen die vragen. Hey, jij was toch blind? En wat is er dan met je gebeurd? Dan zegt die man. Dat is ook zo opmerkelijk. Hij zegt, ja, ik weet het ook niet. Zegt hij, er was een man en die smeerde modder op mijn ogen. En die zei, ga je wassen. En sindsdien kan ik zien. Ja, wie was dat dan? Ja, zegt hij, ik heb geen idee. Nou, uiteindelijk komen ze natuurlijk achter dat het de Heer... Ja, hij kon het niet zien wie het was. Maar... waar het op neerkomt is dat hij niet eens de openbaring heeft van wie Jezus persoonlijk is, als hij in eerste instantie in aanraking komt met de werken van zijn liefde. Dat raakt mij. Hij weet niet eens wie het is die het gedaan heeft, maar hij deed iets van liefde en dat was de eerste opening. Weet je dat wij ook zo kunnen zijn in deze wereld? Mensen weten niet eens dat je christen bent, maar de manier waarop je in het leven staat en de manier waarop je met mensen, waarop je met ze omgaat, is niet het meest, ik zou niet zeggen ga allemaal op de grond spugen en smeer wat modder in je buurt gedoe, maar de methode die je hebt om iemand te bereiken, dat is waar het om gaat. Nou, uiteindelijk komen de fariseeën dan, die gaan hem vragen, joh, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En dan worden zijn ouders erbij gehaald, want ze kunnen niet geloven dat hij echt kan zien. Dus dan vragen ze aan zijn ouders, was hij echt wel blind? Want ze geloven het niet. En dan zeggen ze, ja, toen hij geboren was, was hij blind. En nu weten we, hij kan zien. Ja, wat is er dan gebeurd, zeggen ze hem. En dan staat er, ze zijn bang voor de Joden op dat moment. Je moet maar nalezen. En dan zeggen ze, laat hem voor zichzelf spreken, want hij is inmiddels een volwassen man. En dan zegt hij, ik weet niet, volgens mij is deze en deze man... En dan zeggen ze, ja, maar wie is het dan? En dan zegt hij tegen de fariseeën, willen jullie soms leerlingen van hem worden? En dan worden ze super pist. Hoe bedoel je? Wij zijn leerlingen van Mozes, zeggen ze dan zo. En uiteindelijk hebben ze het gevoel dat die man die blind was, hun de les begint te lezen. En dan zeggen ze, jij, vol zonde vanaf het begin van je leven. En dan werpen ze hem eruit. Ze verwerpen hem. En ik wil daar even naar kijken, want... we kunnen het wel even lezen, want dat maakt het nog iets weer wat levendiger. Kijk, in vers 18, en dan lees ik dus Johannes 9 vers 18. Maar de Joden die wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. En ze riepen zijn ouders en ze vroegen, is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Ja, dit is onze zoon, zeiden zijn ouders. En hij is blind geboren, dat weten we. Maar hoe hij nu kan zien, ja, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar, hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. En dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden. Omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Ze zouden dus uit de kerk gekikt worden op het moment dat ze mee zouden gaan met die indringende leer van Jezus. En daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. En toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich en ze zeiden, geef God de eer. Die man is een zondaar, dat weten we toch, en dan hebben ze het over Jezus. En dan zegt hij, of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij, maar één ding weet ik nu wel, ik was blind en ik kan weer zien. En ze drongen aan, wat heeft hij dan met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Ja, dat heb ik u al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer van me horen? Wilt u soms leerlingen van hem worden? En nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. En de man die antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt. Terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert. Maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geworden, geopend worden, dat is nog nooit vertoond. En als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet kunnen doen? En toen riepen ze, jij sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. En dan moet je opletten wat er gebeurt, want dit vind ik zo vet. Vers 35. Jezus hoorde dat. Zocht hem op. En hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? En dan zegt hij, als ik wist wie het was, hij had nog steeds niet de volle openbaring. Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven? En Jezus zegt, u kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. En toen zei de man, ik geloof weer. En hij boog zich voor Jezus neer. En Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. En dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Hij hoorde, wauw. Toch? Dat is liefde in actie. Allereerst het verrichten van het wonder van God. Wat zo, ik bedoel, wie kan de ogen van de blinden openen? Jezus alleen. Ik heb het hem wel eens zien doen. Het is indrukwekkend. En ik zou je vertellen, dan komt die man in de problemen, want iedereen verwerpt Jezus. En weet je wat ik zo vet vind? Dan zie je een aantal versen later, zie je Jezus in actie als de nazorger. Als je ooit een keer nazorgonderwijs moet geven, dan moet je deze Bijbeltekst er maar bij pakken. Hij zoekt de man op die ze uit de kerk hebben geschopt. Of uit de synagoge hebben verbannen. Zeggen, wil jij ons een lesje lezen? God heeft zo'n ontzettend mooi wonder in zijn leven gedaan. En dat is liefde in actie. Op zoek naar die persoon. En Jezus zegt, hey, gaat het een beetje? Ik zie dat zo voor me. Dat hebben ze allemaal tegen je gezegd, man. En dan zegt hij, weet jij, heb je de openbaring van wie ik ben? Want de volle openbaring van de liefde van God is te vinden in de persoon van Christus, van Jezus. En ik wil je uitdagen om op zoek te gaan naar Jezus en die openbaring te ontvangen. En datgene wat Hij doet in jouw leven te verbinden aan wat Hij zegt dat belangrijk is. Ik heb een heleboel dingen in mijn leven al gezegd over liefde. En het kan best zijn dat er iets voorbij komt wat je me wel eens eerder hebt horen zeggen. Als je Bijbel bij je hebt, mag je hem openen. Romeinen 8, vers 35. Daar staat: wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komt er een rijtje, hou je vast, met dingen die je zouden kunnen scheiden van de liefde van Christus. Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of de dood. Als ik het in het nieuws van vandaag zou plaatsen, dan zou ik zeggen, wat zou je kunnen scheiden van de liefde van Christus? Daar gaan we. Economische crisis. Een vliegtuig dat zo de Alpen ingeramd wordt. En 150 onschuldige mensen dood. De vernietiger aan het werk. Mensen die hun leven verliezen aan de andere kant van de wereld omdat ze van Jezus houden. Mensen die overhoop worden geschoten. Broad daylight in Parijs. Wat zou jou kunnen scheiden van de liefde van Christus? Gaan we nog even door. Ellende, vervolging, honger, armoede, hongersnood in de Hoorn van Afrika. Noem het maar op. Zoveel redenen. En ik zou je zeggen, dit zijn de voornaamste redenen waarom mensen worden afgesneden van de liefde van Jezus. Omdat ze zeggen, God, als al die ellende in de wereld is, waar bent u dan? Dit kan toch niet kloppen? Dit kan toch niet zijn wat u wil? En de waarheid is ook dat dit niet is wat God wil. Dit is niet de wil van God. Je moet heel duidelijk het een met het ander scheiden. Want dit is de vernietiger en de kaalvreter die aan het werk is. Deze dingen staan op zijn cv. Stelen, roven, moorden, ziek maken, van je afnemen, je te neergeslagen. Dat zijn de werken en de werktuigen van de Satan. Jezus kwam om te redden en om leven te geven. Dat is zijn cv. Hij kwam om de dood te overwinnen. Dat is zijn cv. Op het moment dat mensen hun leven verliezen, dan is het goede nieuws dat Jezus de dood heeft overwonnen aan het kruis van Golgotha. Dat is het werk van wie Jezus is. En dat is een puur gevecht met het werk van de tegenstander. En nou wil ik dat je even wakker wordt, want wij denken in deze maatschappij, in onze westerse wereld dat wij het niet zo moeilijk hebben. Hier is een zuster, die heeft het moeilijk. Maar wij denken, ja, ik word niet om mijn geloof vervolgd. Ik word niet in de gevangenis gestopt. En ik krijg geen pistool tegen mijn hoofd en zeggen, ja, als ik me niet bekeer tot de islam, ja, dan, hè, zo, dan, dus zo erg is het allemaal nog niet. Maar ik wil iets tegen je zeggen. Dat dezelfde duivel, die aan de andere kant in pure, hoe moet ik dat zeggen, pure agressie ontvlamt, zijn ware aard doet schitteren, want dat is wat het is, hè. De moordenaar aan de slag is dezelfde duivel die jouw leven zuur probeert te maken. En ik heb nieuws voor je, want de duivel in Nederland is niet de duivel light. Of de duivel zero. Zonder kracht. Een soort van alternatief waarin die wat minder agressief of wat minder... Kijk, hij gebruikt andere methoden, maar hij probeert dezelfde dingen bij ons allemaal. Als ik kijk naar de strijd om de jongelui in de kerk, in het lichaam van Jezus... Dan zie ik dat er om gevochten wordt. Kijk, want de wereld die roept, jullie kunnen alle verantwoordelijkheid krijgen die je maar wilt. Ik bedoel, zet de tv maar aan. Seks, drugs en rock'n'roll, je mag het allemaal hebben. En de wereld die zegt, je bent er klaar voor. Zodra je 12, 13, 14 bent, je kan het hebben en je kan er tegenaan. En je leven begint kapot te gaan. En voor je het weet, heb je al zoveel verspild. En ben je stuk. Terwijl God zegt, joh, luister, ik heb een beter plan voor je. En ik geef je een aantal kaders mee. Niet om je te beperken, maar om je te beschermen. Dat is wat ik wil doen. Gods regels zijn nooit om je te beperken. Maar ze zijn er om je te beschermen. Zeg, lieverd, dit is echt beter voor je. Als je het nou zo aanpakt, beloof ik je deze dingen. Want die zijn zo ontzettend belangrijk. En weet u, wij als gemeente, wij als kerk, wij moeten oppassen dat we onze jongelui niet klein houden. En zeggen, ja, je mag wel een keer preken als je oud genoeg bent en wijs genoeg en genoeg. Want ja, je moet toch wel volwassen zijn in de Heer, want anders kun je geen verantwoordelijkheid dragen. Terwijl aan de andere kant de wereld zegt, ja, luister eens even, je bent er helemaal klaar voor. Je hebt je alle verantwoordelijkheid. Vind je het gek dat de jongelui dan de wereld ingaan als ze voelen dat ze niet helemaal serieus genomen worden soms binnen het lichaam van Christus? Laat ze maar fouten maken. Laat ze maar proberen. Ik bedoel, ik was 16 en ik dacht dat ik het allemaal wist. En denk nog steeds, nee. Ik ben er lang achter gekomen dat het niet zo is. Maar een van de dingen die mensen altijd zeiden tegen mij, zeiden, je bent zo jong, waar haal je het vandaan? Ik zei altijd, joh, ik mag dan wel jong zijn, maar de God die ik dien is al eeuwen oud. En ik ben vrienden met hem. En hij vertelt mij dingen die ik helemaal niet weten kan. En als ik een kanaal kan zijn om de liefde van God doorheen te laten stromen, dat is zo ontzettend belangrijk. Kijk, en wat de duivel probeert te doen, is hij probeert ons te isoleren. Jezus zei in het laatste der dagen, wat zei hij? Zal de liefde zal verkillen. Zal je een voorbeeld geven hoe dat eruit ziet? Ik heb er alleen in mijn handen, maar ik pak deze erbij. Ik denk dat ik een heleboel vrienden heb. Op Facebook. Of een heleboel volgers heb op Twitter. Of een heleboel vette foto's aan het liken ben op Instagram. Maar in fact zit ik in zo'n hoekje op een verjaardag via Twitter te laten weten dat ik het een gekke verjaardag vind. Ik zal je een voorbeeldje geven. Ik ben op een verjaardag. Ik spreek mijn eigen zwager niet. Maar ik zie via Twitter dat hij een leuke tijd heeft gehad. Leuk is dat, hè? En die dingen zijn allemaal leuk, hè? Don't get me wrong. Het kan allemaal oké. En ik ga niet zeggen, als je dit, nou dan is het... Want ik doe mee, want Jezus heeft gezegd tegen mij, gebruik every available voice. Elke stem die je kunt gebruiken. Ik bedoel, ik zeg het je, Paulus zou willen dat die YouTube-kanalen, Facebook en al... Wij hebben het allemaal. En daarmee kunnen we zo de wereld in. He? Dan kunnen we de wereld in en iedereen laten weten over de fantastische dingen die God heeft gedaan. Maar de tactiek is jou te isoleren en je te doen denken dat je heel rijk bent. Maar het echte sociale contact verlies je. Want je kijkt niemand meer in de ogen. Hey, hoe is het met je? Dat je voelen kan, hè, hoe het echt met iemand gaat. Want jij, je hebt contact online, maar daarin kan ik echt niet merken hoe het nou echt met je is. En mensen die kunnen steeds verder afdrijven zonder dat we het weten dat het zo is. Want ja, we zijn allemaal in de cloud. En in die cloud ontmoeten we elkaar. Maar de liefde verkeert.
Dit was het eerste deel van Where is the Love? Volgende week dinsdag staat deel 2 voor je klaar. We hopen je dan weer te treffen op de Go & Tell podcast. Meer info over alle activiteiten en de agenda van David, kijk op goandtell.nl.
We hebben ons best gedaan om een prachtige mooie MP3-cd uit te brengen met de School voor Evangelisatie. Deze school hebben we een aantal jaren geleden gedaan op verschillende plaatsen door het land. En dat zijn bij elkaar 9 onderwijsavonden geweest met echt, echt supergoed onderwijs. Niet alleen van mijzelf, maar onder andere ook van Peter Schelen, Herman Boon, Jaap Dieleman, Martin Koornstra. En er zit zelfs een bonus track bij van Anne van der Bel, de oprichter van Open Doors. Ik weet zeker dat deze school je zal inspireren om andere mensen bij Jezus te brengen. En ben je op zoek naar de do's en don'ts en tools rondom evangelisatie, dan wil ik deze school van harte bij je aanbevelen. En het is natuurlijk een ideale manier om lekker uren in de auto gewoon van onderwijs te genieten. Onderweg naar je vakantiebestemming of misschien wel in het vliegtuig. Laat ze in je computer, zet ze op je device en sit back and relax. And enjoy the message. Ik wil je uitdagen. Ga naar www.goandtell.nl en schaf hem aan.
Verlang jij ernaar om het evangelie met de mensen om je heen te delen? Go & Tell heeft een aantal seizoenen de School voor Evangelisatie gedraaid. Hiervan is een pakket met 9 boodschappen in mp3-vorm beschikbaar. Deze boodschappen zullen je inspireren en motiveren om het evangelie in je dagelijks leven te delen. Nu verkrijgbaar in onze webshop, goandtell.nl.